Zo komen wij aan Hebreeën 7. Hebreeën hoofdstuk 7, waar dan deze Melchizedek als voorbeeld uit Genesis 14 wordt aangehaald. En waarbij gezegd wordt dat Melchizedek in de Bijbel ten tonele verschijnt zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening en wat het maar wezen mag. En dat hij geacht wordt, vers 3, de zoon van God gelijk te zijn. Dat was hij ook, want eigenlijk, maar dat is voor ons onderwerp niet van al te groot belang. Ik persoonlijk geloof dat die figuur Melchizedek niemand anders was dan de Heer zelf. Namelijk gewoon de engel des Heren, die daar verschijnt voor de gelegenheid onder een naam. En voor degene die roept, maar hij was toch koning van Salem. En Salem, daar verstaat men dan Jeruzalem onder. Moet ik u zeggen, nee, het betekent hij is koning des vredes. Want dat staat hier in vers 2. Vrede koning. Er was niet een plaats die Salem heette. Laat staan dat het Jeruzalem zou zijn. En voor zover Jeruzalem bestond, heette het Jebus. En pas een jaartje of duizend later werd Jebus veroverd door David. En hij noemde de stad Jeruzalem. Het heeft dus niks met elkaar te maken. Hij was koning der gerechtigheid en koning des vredes. Melchizedek, koning der gerechtigheid en koning van Salem is koning des vredes. En dat staat hier in vers 2. Maar deze Melchizedek was gewoon de Heer zelf. Dat is de enige verklaring voor het feit dat Abraham zich aan hem onderwierp door hem tienden te betalen. Het wordt hier ook aangehaald. Adam was niet onderworpen aan welk mens dan ook. Maar Melchizedek erkende hij, hij zag in hem gewoon de Heer. Bovendien, in het algemeen wordt van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek gezegd dat het geen einde neemt. En als de Heer Jezus toch de hoge priester is geworden naar de ordening van Melchizedek en dus de opvolger is van een letterlijke Melchizedek, heeft het hoge priesterschap van Melchizedek dus wel een einde genomen. En dat kon niet. Dus de enige oplossing die overblijft is Melchizedek was gewoon de Heer Jezus zelf. Los daarvan wijs ik hem erop dat altijd de vraag gesteld wordt, wie was die figuur Melchizedek? Maar je zegt of ik weet het niet, omdat je geen nadere gegevens krijgt, of zeker vanuit Hebreeën 7 is er maar één conclusie te trekken, namelijk het was de Heer zelf. Dat wil zeggen, Jehovah, of de engel des Heeren, de engel van Jehovah, die daar verscheen. Als een type, als een voorbeeld van zijn latere positie als de mens die uit de dood werd opgewekt en gesteld in dat priesterambt. De term komt trouwens behalve in Genesis 14 in het hele Oude Testament alleen nog maar voor in Psalm 110. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En daarna alleen maar in deze Hebreeënbrief. Maar het is gewoon Christus zelf. Maar goed, een priesterschap niet uit Levi, niet uit de stam van Levi en dus ook niet onder het oude verbond. Van hem staat trouwens dat hij hoge priester is, vers 16 van hoofdstuk 7, niet naar de wet des vleeselijken gebods, dat wil zeggen niet naar de Mosaïsche wet, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. En ik zou hem vertalen met, maar krachtens het onvergankelijke leven. En dan betekent het op grond van dit onvergankelijke leven. En dit onvergankelijke leven is door de Heer zelf aan het licht gebracht, met dank aan Timotheus, de brief van Timotheus, of de eerste was of de tweede, weet ik nu even zo gauw niet. Maar er staat dat door hem het leven en de onverderfelijkheid aan het licht is gebracht. Bovendien, hij is de opstanding, met een metafoor uit het Johannesevangelie. En op grond van het feit dat hij de eersteling was van die nieuwe schepping, werd hij ook inderdaad als eerstgeborene en dus als hoge priester in die nieuwe schepping uiteraard aangesteld. En dat is dus inderdaad zoals Hebreeën 1 vers 3 het zegt, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeg gebracht had. Maar dat slaat op zijn lijden en dood voor de wereld. Maar zijn hoge priesterschap heeft van doen met wedergeboren mensen. een nieuwe schepping en daarmee ook een nieuw verbond. Daarna neem ik een draad op aan het eind van Hebreeën 7, als er staat in vers 22, van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden, onder borg te verstaan, gewoon hoge priester, hè? Maar dan in zijn functie van hij staat garant voor dat nieuwe verbond en dat het niet verbroken kan worden. Hij staat er dus inderdaad garant voor dat men niet afdwaalt. Hij staat er garant voor dat er geen missers meer zijn. Hij zorgt ervoor dat we niet missen, maar inderdaad het doel bereiken waarvoor wij wedergeboren zijn. Namelijk dat we God zouden dienen, was de bedoeling. En dat is precies wat de herder doet voor de kudde. En daarvan staat dan, vers 23, en genen zijn wel vele priesters geworden. Dat wil zeggen, onder het oude verbond waren er vele hoge priesters door de generaties heen. Maar het was omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Waaruit volgt, uit de formulering volgt, dat het niet de bedoeling is dat de hoge priester zou sterven. Laat staan dat de hoge priester zou sterven voor de zonden van het volk of van de wereld. Die heb ik zelfs nog van mijn grootvader geleerd. Het was niet de bedoeling dat de hoge priester zou sterven, een hoge priester moest leven. Maar ja, de oud-testamentische hoge priesters waren zelf zondaren en leefden in die oude schepping en dus stierven zij. Maar dat is niet de bedoeling. En daarom heeft deze, vers 24, heeft een onvergankelijk priesterschap omdat hij in der eeuwigheid blijft. Dat kon niet gezegd worden van de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde, want die bleef niet, die stierf namelijk. En daarvoor was hij ook op aarde gekomen. En dus hij werd pas priester in zijn opstanding en dus na zijn dood. En daarom, vers 25, kan hij ook volkomen zalig maken. Dat sluit aan op 7 vers 19. De wet heeft geen ding volkomen of volmaakt. Onder de wet is alles gebrekkig. Maar deze hogepriester kan volkomen zalig maken. Leuk hè? Volkomen zaligheid wordt uitgedrukt in het brandoffer. Tot het doel toe. Helemaal volmaakt. Hij kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. En hier in vers 25 missen wij wellicht de woordspeling. Want het tot God gaan is het tot God naderen, maar naderen tot is hetzelfde woord als offeren. Wij gaan door hem tot God, impliceert wij offeren, dankzij hem, dat wil zeggen door hem, aan God. Waarna natuurlijk de vraag is wat wij dan offeren, maar daar hebben we het nu nog even niet over. Maar er staat waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, implicerend offeren, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden, bidden in de betekenis van bemiddelen, iemands belangen behartigen, namelijk ten behoeve voor iemand spreken. Elders heet hij in dit verband onze voorspraak, omdat elders in andere Bijbelboeken die term priester en hoge priester en Melchizedek niet gebruikt worden. Maar hij heet het, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En dat woord voorspraak, dat is 1 Johannes 2 vers 1, denk ik, ongeveer. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Broeder, dat sluit aan bij 1 Johannes 1 vers 7 en 9. Hij reinigt ons van alle zonden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle zonden. En indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak. Maar het woord voorspraak is weer hetzelfde als het woord trooster. En het is een van de termen ter aanduiding van de Heilige Geest, maar eigenlijk ter aanduiding van Christus zelf. Hij is onze voorspraak. Trouwens, in Romeinen 8 heet het dat hij voor ons bidt, Christus. Hij is gezeten de rechterhand Gods, waar hij ook voor ons bidt. Maar dat is zijn hogepriesterlijke werk. En hier in dit vers staat precies hetzelfde woord voor bidden. Het komt maar 4 keer voor trouwens, het hele Nieuwe Testament, als ik me goed herinner. En hier staat hetzelfde woord. En het is weer de aanduiding van zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Het werk dat hij voor ons doet is, hij behartigt onze belangen. En dat is de betekenis van dit woord. In Romeinen 8 staat het zelfs 2 keer. Namelijk, de geest zelf bidt voor ons. En daarna staat er, Christus aan de rechterhand God bidt voor ons. En hier staat, hij is aan de rechterhand Gods als hoge priester en hij bidt voor ons. In alle gevallen betekent het, hij doet alles wat nodig is om onze gemeenschap met God ook in de praktijk van ons leven te onderhouden. En wat is het moeilijke eraan? Nou, populair gezegd dat de gemiddelde prediking erop neerkomt dat wij zelf er alles aan moeten doen om dat te onderhouden. Maar de Bijbel leert, de Heer doet dat. Wat wij zouden doen is ons daaraan onderwerpen, daarop vertrouwen. En als we denken dat we het zelf moeten doen, wil zeggen dat we niet vertrouwen op het werk van de Heer. En eigenlijk is het dus dan een oproep tot ongeloof. Als we het zelf moeten doen. Hebben die? En dat is het probleem van dit onderwerp, eigenlijk. Maar goed, hij zou dat doen. Hij zou die missers voorkomen of herstellen. Hij zou de zonden des volks verzoenen. Was het idee, kortom, hij kan ons volkomen zalig maken omdat hij altijd leeft en altijd voor ons bidt. Onze belangen behartigt, hij is onze voorspraak enzovoort. Want vers 26, zo'n hoge priester, zodanig één, zo'n hoge priester hadden wij nodig, betaamde ons, heilig, onnozel, in de zin van onschuldig. Onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemel geworden. En let erop, afgescheiden van de zondaren is buiten de legerplaats. En hoger dan de hemel geworden is ingegaan in het heiligdom op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. En wat is het dus vandaag voor een dag? Grote verzoendag. Hebben je hem? Je leest er zo overheen, maar dit is wat het is. Buiten de legerplaats en aan de andere kant in het heiligdom. Vers 27, voor wie het niet elke dag nodig is. Helaas vertaald met was. Maar naar eer en geweten, volgens mij moet er staan, is. Voor wie het niet alle dag nodig is, gelijk de hoge priesters van het oude verbond. Eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren. En daarna voor die van het volk. Want de hoge priesters onder het oude verbond moesten eerst voor zichzelf offeren en daarna ook nog een keer voor het volk. Maar hier staat dat het voor de Heer niet nodig is. Let op, het is vooral. Hè? Het gaat over het tegenwoordige werk van Christus, niet over wat in het verleden tot stand gebracht is. Maar het is niet nodig dat hij dat elke dag doet, dus dat wil zeggen bij herhaling. Want hij heeft dat eenmaal gedaan. Hij heeft eenmaal een offer gebracht voor zichzelf en voor het volk. En hij heeft daarmee de zonden des volks, waarvan hij zelf overigens de eersteling is. Want hij is lid van de gemeente. Een understatement, maar niettemin is hij dat. Maar hij heeft dat eenmaal gedaan voor zowel zichzelf als voor het volk. Hoe dan? Of wanneer dan? Dat staat erachter. Hij heeft dat eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. En dat op betekent gewoon wat het lijkt te betekenen, namelijk naar boven. Dat is ook even aardig om te vertellen. Als men in het Grieks een woord wil versterken, dan doet men dat niet door het schuin te drukken of vet te drukken of te onderstrepen of in andere kleur te zetten, maar gewoon door er een voorzetsel voor te zetten. Offeren is eigenlijk, en in eerste instantie regel 1 in Van Dales Groot Woordenboek, aanbieden aan God, omhoog dus. Namelijk geven, wijden aan iemand die hoger is. En dus het idee wordt versterkt met het voorzetsel op, in de zin van omhoog, en dat is ook wat er staat. Dat opofferen in het Nederlands betekent dat men erbij inschiet, dat men iets kwijtraakt, misschien zelfs wel zijn leven. Dat kan nou wel zo wezen, maar dat is niet de betekenis van de term in de Bijbel. Sommigen hebben zelfs uitgevonden dat als het gaat om de hemelse dingen, dat we gezet zijn in de hemel, dat dan bij gelegenheid het woord hemel voorafgegaan wordt eveneens door een voorzetsel. Ditzelfde geloof ik, althans in het Nederlands, eventueel in een vertaling. En men spreekt dus tegenwoordig over het ophemelse.
Boven.
Of het bovenhemelse. In de oudere boeken die ik heb, staat het overhemelse. Maar men vertaalt ze steeds opnieuw uit het Amerikaans, bij onwetendheid. En elke keer krijg je dus een ander voorzetsel. Dat vind ik wel vermakelijk. Dat is net zoiets als het wiel overnieuw uitvinden steeds. En omdat er een voorzetsel voor staat, zegt men, is het toch wat anders. Je hebt het hemelse en je hebt ook het overhemelse. Dat is dan nog hoger. Maar dat is een misverstand. Dat voorzetsel ervoor wil niet zeggen dat er wat anders is. Het wil gewoon de betekenis van het woord benadrukken. Denk erom, de hemel is hoog. En dus wordt het ophemelse, overhemelse of bovenhemelse. Als voorbeeld geef ik meestal het woord verzoenen in het Nieuwe Testament. Eigenlijk is het gewoon lasso. U weet wat een lasso is? Daarmee verbind je dingen aan elkaar. Precies dat is het, verzoenen, lasso. En het is eventueel om het te versterken, katalasso. En als het nog sterker moet, wordt het apokatalasso. Maar het is heus hetzelfde woord, het wordt bij gelegenheid versterkt door wel twee voorzetsels ervoor. Zo van, het is echt de definitieve, altijd blijvende, onlosmakelijke, onvergankelijke verzoening. Apokatalasso, maar lasso alleen was ook genoeg geweest. En hier ook, het gaat om offeren, maar er staat uitdrukkelijk opgeofferd in de zin van naar boven geofferd, naar God toe. Niet naar iets hier op aarde, maar integendeel aan God. Maar nog een keer, dat heeft hij eenmaal gedaan. Wat de hoge priester in tweeën moest doen. Eén keer voor zichzelf en één keer voor het volk. En wat hij bovendien minstens eenmaal per jaar moest herhalen op Grote Verzoendag. Heeft de Heer Jezus als de hoge priester van het nieuwe verbond eens en voor altijd gedaan. En zo staat het er ook. Dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft of geofferd heeft. En wat je niet kunt zien, althans niet goed kunt zien in het Nederlands, omdat wij niet zo goed in het Nederlands zijn, is dat dat offer nog steeds van kracht is. Technische verhaal is, het is een aoristus en dus is het wel geweest in het verleden, maar het duurt nog voort. Maar in het Nederlands kan ik het ook wel uitleggen, er staat opgeofferd heeft en het hulpwerkwoord staat in de tegenwoordige tijd, heeft. Niet had, maar heeft. In de zin van, het is nog steeds van kracht. Het is nog steeds tegenwoordig. Tegenwoordige tijd. Met andere woorden, dat offer is nog steeds van kracht. En het vindt nog steeds plaats. Maar niettemin is het één offer. Wat offerde hij dan? En we hebben het al een paar keer gelezen dat hij inderdaad moest offeren als hoge priester. Al zo het nodig was dat hij ook iets had om te offeren. Staat hier later in 8 vers 3. En het antwoord is, hij offerde zichzelf. Hij bood zichzelf aan offeren. Hij wijdde zichzelf aan de dienst aan God. Nou is dat niet helemaal nieuw, want hij diende God ook in zijn leven op aarde. Maar mijn punt is dat als over het priesterschap en het offeren van de Heer Jezus gesproken wordt, wordt het niet van toepassing gebracht op zijn leven op aarde, maar op zijn bestaan, leven en zijn dienst daarna en sindsdien. En nog een keer, het wordt misschien vervelend, maar ik zeg het toch nog een keer. En waar het tegenwoordige werk van Christus in de theologie, ook de evangelische theologie, eigenlijk helemaal onbekend is, geen rol van enige betekenis speelt, kent men deze waarheid dus niet. En deze waarheid omtrent het hoge priesterschap en het offer van Christus dus ook niet, logischerwijze. Wat overblijft natuurlijk ook in die kring is dat men een Heer heeft in de hemel en men weet, het blijkt uit de Bijbel, dat je hem wat mag vragen en dat hij voor ons wat doet, want er zijn wat losse teksten die dat zeggen. Maar die losse teksten heeft men nooit geplaatst, in het algemeen niet, geplaatst in de complete Bijbelse leer daaromtrent over de tegenwoordige positie en het tegenwoordige werk van Christus. Zo'n leer bestaat niet, ik ben hem nooit tegengekomen. Zou in elke systematische theologie zou dat een onderwerp moeten zijn en ik ben het nergens bij niemand ooit tegengekomen. En dat is de misser. Daarom is het ook zo'n moeilijk onderwerp. Niettemin staat er, hij heeft zichzelf geofferd. In concreto betekent dat gewoon wat in hoofdstuk 10 staat, maar daar kom ik zo op. Toen hij opstond uit de dood, zei hij... Ik ben geneigd in het in gewoon Nederlands te zeggen. Dames en heren, daar ben ik weer. Sinds iemand mij gezegd heeft dat ik de Statenvertaling niet moet gebruiken omdat het oudbollig is, heb ik alternatieven in gedachten. Hoe zeg je dat dan? En dan kom ik altijd tot dit soort uitspraken. Dat schiet ook niet echt op. Maar wat hij zei is, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Toen hij opstond uit de dood. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En wat zei God toen? Aangenomen. Gij zijt mijn zoon, heden bij deze en vanaf nu heb ik u aangesteld. Aangesteld. Gij zijt mijn zoon, heden, vandaag, want dat moet in de akte er altijd bij, wanneer het was en hoe laat, heden heb ik u gegenereerd en neergezet als zoon, hoge priester en koning. En sindsdien is hij trouw, Hebreeën 3 weer, aan degene die hem gesteld heeft. Wat offerde hij? Zichzelf en zei, zie hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Als je zegt, daarvoor moest hij toch eerst sterven, zeg ik, ja, dat is waar. Maar als er geen opstanding en geen aanstelling opgevolgd zou zijn, zou zijn sterven en dood absoluut niks van doen gehad hebben met één offer. Gewoon dood, slagbank. Maar daarna offerde hij zichzelf. En dat is precies wat met het offer gebeurt, het offerdier bedoel ik. Het offerdier sterft op de slagbank, dat is een beeld van het kruis. Daarna komt het op het altaar en de vraag is of God het aansteekt. En zegt, oké, ik neem het tot me. En dat is wat er gebeurd is. God heeft de Heer Jezus opgewekt uit de dood. Vuur is immers een beeld van de opstanding van de Heilige Geest, van leven. Zoek het maar na, in Handelingen 2 is een aardige. Bijvoorbeeld. En God wekte hem op uit de dood en zette hem aan zijn rechterhand. Mijn vader placht te zeggen, die hield het veel bescheidener, moet ik eerlijk toegeven, maar die zei, het feit dat God de Heer Jezus opwekte uit de dood en hem zette aan zijn rechterhand, illustreert dat God het offer van de Heer Jezus aannam. En hij bedoelde, ik zeg het nu, ik spreek hem binnenkort, dan hebben we het er nog wel eens over. Maar hij bedoelde wel degelijk dat zijn dood aan het kruis een offer was. Maar dat het offer van Gods wegen pas werd aangenomen toen God hem opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand. En het is bijna 100% goed. Want het betekent toch dat als God hem niet had opgewekt uit de dood en het dus niet had aangenomen, zou zijn offer aan het kruis zogenaamd toch geen offer geweest zijn. Want als God het niet aanneemt, is het geen offer. En er staat erop, op zo'n ding staat, de zoon van David. Moet ik even bijrekenen. Davidson. Nou goed, met de stem van een bezuin en een groot geluid. Maar laten we zitten. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het nu over hebben. Hè? Er is wat verwarring over die begrippen, maar waar het om gaat is dat voor zover er sprake was van een offer, komt het tot uitdrukking in de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Hij offerde zichzelf en het gevolg was niet dat hij stierf, want dat was al achter de rug. Maar het was in zijn opstanding dat hij zei, hier ben ik, Vader, om uw wil te doen. Neem mij. En God stelde hem aan. Hij zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid, en de ordening van Melchizedek, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, vanaf nu. En sindsdien is hij trouw aan zijn bediening. En daarom, in Johannes 1 vers 9 opnieuw, daarom is hij getrouw en rechtvaardig, getrouw aan God die hem aangesteld heeft, en aan zijn eigen bediening. is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. En daarom is hij onze voorspraak en kan hij volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan en zo verder. En dat is de Bijbelse uiteenzetting over het offer van de Heer Jezus Christus. Hij offerde zichzelf. En daarna nemen we de draad op in hoofdstuk 8, namelijk de hoofdsom, de samenvatting aan het eind van de dag. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zo'n hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemel, een bedienaar van een ander heiligdom, niet onder de wet, maar onder het nieuwe verbond en in de hemel zelf. Een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heer heeft opgericht en niet de mens. Vers 3, want iedere hoge priester wordt gesteld om gaven, dan wel slachtofferen, wat hetzelfde is eigenlijk, om gaven en slachtofferen te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. En dat zou hij inderdaad doen, omdat hij, vers 6, een uitnemender bediening gekregen heeft en dat hij eens beter een verbondsmiddelaar is, het welk in betere beloftenissen bevestigd is en zo verder. Vers 4 had ik moeten lezen. Want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn. Op aarde was hij dat niet, staat hier nog een keer. Omdat de priesters zijn die dat onder de wet doen, zijn de Levitische priesters, maar daar hoorde de Heer Jezus niet bij. Hij heeft namelijk een betere bediening, zegt vers 6. En daarna neem ik een grote sprong, want komen wij terecht in hoofdstuk 9, waar inderdaad verwezen wordt rechtstreeks naar Grote Verzondag, waarin de hoge priester eenmaal per jaar inging in het heiligdom, niet zonder bloed, opdat hij, vers 7, zou offeren voor zichzelf en voor des volks misdaden. En dan vers 11, maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, dat is gewoon weer het nieuwe verbond, de nieuwe schepping enzovoort, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, namelijk door de hemel zelf, ingegaan. Niet, vers 12, door het bloed der bokken en kalveren, of stieren eventueel, maar door zijn eigen bloed, zijn eigen leven wel te verstaan, is hij ingegaan, eenmaal, maar dat hadden we al gelezen, en zelfs eens en voor altijd, is hij eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige, een allesomvattende betekent dat, inclusief voor altijd, een allesomvattende verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heiligt of gewoon heiligt tot vleeselijke uitwendige reinheid, hoeveel te meer zal het leven, het bloed, het leven van Christus die door de eeuwige geest, dat is twee keer hetzelfde, de geest is eeuwig, opstandingsleven, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk omhoog op geofferd heeft, het hemelse heiligdom binnen, staat weer diezelfde uitdrukking, opofferen. Hoeveel te meer zal het leven van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, nog een keer. Toen hij stierf aan het kruis, was hij niet onstraffelijk en blies hij de geest uit. Hij gaf de geest en zei, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen raakte hij dat kwijt, omdat hij straffelijk was, want hij droeg de zonde der wereld. En daar slaat het vers dus niet op, logische wijze. Bovendien, toen ging hij niet het heiligdom in, maar ging de dood in de buitenste duisternis. Dat is niet heiligdom, toch? Kortom, dit gaat over zijn opstanding. Hoeveel te meer zal dat leven van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten, dat wil zeggen de inwendige mens, reinigen van dode werken. En dat is weer een probleem, want in het algemeen, broeders en zusters, onze voorgangers zijn bang dat wij een gereinigd geweten krijgen. Want dan hebben ze niks meer om ons onder de duim te houden. Of om ons schuldcomplexen aan te praten. Om ons nederig te houden en dat soort dingen meer. Sorry. Ik denk dat het zo ongeveer ligt. Men praat onze schuld aan. Terwijl de Bijbel zegt, de Heer zou ons reinigen daarvan. Ons gewetens. Zodat wij inderdaad geen geweten meer zouden hebben der zonden. 10 vers 2 is dat. En dat is noodzakelijk, niet voor het leven van alle dag dat onze gewetens gereinigd zijn, maar het is noodzakelijk om de levende God te kunnen dienen. Zegt God zelf, dus daar houden we het dan maar bij. Het hele probleem is dus, dat weten wij toch, de mens als zondaar met zondige daden op zijn kerfstok onbekwaam is, onnuttig is, maar ook onbekwaam is om God te dienen. Zegt Romeinen 3. Dus wat moet er gebeuren om God te kunnen dienen? Moeten wij gereinigd worden van een verontreinigd en kwaad geweten? Dat is dus noodzakelijk dat we ons bewust zijn van, wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed, wij hebben de verzoening ook welk een kostbaar goed. En abusieflijk citeer ik niet 8:38, ik had moeten citeren Efeze 1. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. En niet naar de rijkdom onzer belijdenis, zei Jacob, kun je ook. Maar goed. En dan gaat het hier over, er is noodzakelijk omdat wij gereinigd en wel de Heer zouden dienen. En met vrijmoedigheid, in het besef van dat onze zonden zijn weggedaan, zouden ingaan in het heiligdom en naderen tot de Heer. Daar kom ik zo op terug. Daarna staat er nog in vers 15 en 16 en 17 dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus in het algemeen ook betrekking had op zonden die begaan waren onder het oude verbond. Zodat u maar weer ziet dat bloed van stieren en bokken onder het oude verbond de zonde niet kon wegnemen. In Romeinen 3 staat dat trouwens ook. Dat zijn verzoeningswerk ook is voor de zonden die onder het oude verbond begaan zijn. Logischerwijze. Dus eens en vooral. Ook met terugwerkende kracht en zo verder. En daarna staat er vanaf vers 24 van Hebreeën 9. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, maar in de hemel zelf. En dan vers 25. Nog ook opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen. Omdat de hoge priesters onder het oude verbond elk jaar opnieuw diezelfde grote verzondag verplichtingen moesten volbrengen. Maar van de Heer staat, nee, het hoefde niet steeds opnieuw, niet dikmaals, gelijk de hoge priester elk jaar in het heiligdom ingaat met het bloed van een ander. Want anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af, want aan het offeren gaat het sterven van het oude vooraf. Maar staat er, nee, het is eenmaal. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offer. Heb je hem weer? En dat gaat weer over het ingaan in de hemel zelf uit vers 24. Eenmaal. Hij gaat niet elk jaar opnieuw in het heiligdom, zoals de hoge priester van het oude verbond, maar hij is eenmaal het heiligdom binnengegaan, dus eens en voor altijd. Vers 28, o Christus eenmaal geofferd zijnde. Niet hebbende nu, maar zijnde. Het had allebei gekund, want hij offerde zichzelf. Dan wel, hij offerde zijn eigen bloed in 9 vers 14, maar het is ook zichzelf uiteraard. Alzo o Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid, want de grote verzoendag loopt zo af met dat de hoge priester naar buiten komt en het volk zegent. En het idee is dus dat de Heer nu het heiligdom is binnengegaan en na onze bedeling, dan wel aan het einde daarvan, komt hij naar buiten om degene die buiten zijn te zegenen. Waaruit volgt dat de Hebreeënbrief geschreven is voor, ten behoeve van, maar ook over degenen die leven in deze dagen sinds de opstanding van Christus en voorafgaande aan zijn wederkomst. Dat zeg ik voor degenen die zeggen, nee, Hebreeën is voor Hebreeën, dat is pas in de wederkomst of na de wederkomst van Christus. Nee, Het is voor degenen die nu leven in afwachting van dat de Heer weer naar buiten komt. Maar goed, we waren er nog niet, want nu komen we terecht in hoofdstuk 10. En daar vinden we eigenlijk de climax van het hele verhaal. Want de wet, die slechts een voorbeeld is van toekomende goederen, kan met dezelfde offers die zij alle jaren geduriglijk jaar in jaar uit opofferen, nimmer meer heiligen degene die daar offeren toegang. Hoeveel offers men ook brengt jaar in jaar uit, het heeft geen heiligende of reinigende werking. Want, en er komt een komisch argument, komisch omdat het zo simpel is, want anders zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Omdat degene die de dienst pleegden, de priesters die die offers moesten brengen, dan wel het volk dat de offers beschikbaar moest stellen, geen geweten meer zouden hebben de zonden als ze eenmaal gereinigd waren geworden. Hebben jullie hem? Als het gewerkt had, zou het nooit meer grote verzoendag geworden zijn. Waarom ook? De verzoening was immers tot stand gebracht. Maar waar het elk jaar herhaald moest worden, wil zeggen dus dat elk jaar ook mislukte. En dat niet werkte. Sterker nog, zegt Paulus in vers 3, het werkte zelfs andersom. Want doordat het elk jaar herhaald werd, gebeurde elk jaar in de praktijk juist gedachtenis der zonde, terwijl het de bedoeling was dat ze niet meer zouden gedacht worden. Ik zeg altijd, ik kan het nooit laten, dat is ook precies de consequentie van de dagelijkse belijdenis der zonden in de praktijk, wil zeggen dat men elke dag, als men elke dag de zonde beleidt, dat men elke dag geconfronteerd wordt met de eigen zonde. Men zoekt ze, men bedenkt ze en men beleidt ze enzovoort. En dat is precies het tegenovergestelde van wat bewerkstelligd moest worden, namelijk dat we geen geweten van zonde meer zouden hebben. Denk er maar eens over na, maar het is wel zo. Goed, dus elk jaar grote verzoendag wil zeggen dat de zonden gedacht werden in plaats van dat ze niet meer gedacht zouden worden. Maar het is zo, vers 4, omdat het onmogelijk is dat het bloed van stieren en bokken op grote verzoendag de zonde zou wegnemen. Daarom, en nou komt de climax van het verhaal, van het hele verhaal. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, en wie het zegt, is duidelijk, het is de Heer Jezus, en het is ontleend aan Psalm 40, want daar staat het. Komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid, en het idee is uiteraard meteen dat dus hij zijn lichaam zou zichzelf dus, lazen we al, dat hij zichzelf zou offeren. Maar de vraag is, wanneer kwam hij in de wereld? En voordat u het antwoord geeft, is een andere vraag. Wie? Komende in de wereld, zegt hij, maar wie is hij? Daarna kun je antwoorden wanneer hij in de wereld kwam. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, waar gaat het anders over? Over de hoge priester. Degene die offeren. De hoge priester van het nieuwe verband. Wanneer kwam die in de wereld? Toen hij opstond uit de dood. En toen verscheen hij als de hoge priester van het nieuwe verbond. Toen werd het tot hem gezegd, gij zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En toen verscheen hij dus in de wereld. In Hebreeën 1 wordt aangehaald hoe de eerstgeborene werd ingebracht in de wereld. Dat is hetzelfde Bijbelboek. En er staat in vers 6. Als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld. Het woord wederom sla ik daarover, omdat dat niet slaat op het inbrengen in de wereld en ook niet op de eerstgeborene, maar op het feit dat opnieuw een Bijbelvers geciteerd wordt. Nog een Bijbelvers, namelijk als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, en die kwam niet toen de Heer Jezus geboren werd in Bethlehem, maar toen de Heer Jezus als de Christus opstond uit de dood en van Gods wegen gesteld werd tot zoon, koning en hoge priester. En toen zouden de engelen Gods hem aanbidden. Staat erbij. U weet toch, er was iemand die bestond het om tegen de Heer Jezus te zeggen, goede meester. En hij reageerde als door een adder gebeten. En hij zei, hoezo goed? Er is maar één goed. Wat noemt gij mij goed? Hij wees aanbidding in de geringste vorm volledig af. Maar hij werd pas die eerstgeboren die aanbeden zou worden in zijn opstanding, in zijn verhoging namelijk. Dat is nou eenmaal het verhaal. Wij zitten te veel vast aan kerst en te weinig aan Pasen. Daarom komen de in de wereld, wanneer brak het nieuwe verbond aan? Wanneer kwam de verlosser? Nou, niet voordat hij de verlosser was, zal ik maar zeggen. Wanneer kwam de hoge priester? Nou, niet voordat hij de hoge priester was van het nieuwe verbond. En toen kwam dus het nieuwe verbond ook. Wanneer werden de beloften Gods vervuld? Wel, zei Petrus en Paulus daarna ook, in de opstanding van Christus. Want dat was dat heden, zei Paulus erbij in Handelingen 13. Dus komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Althans, die voldeden niet. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid en dus offerde hij niet vreemd bloed, maar zichzelf, zijn eigen bloed, dat wil zeggen zijn eigen lichaam. En het wordt herhaald, nog steeds uit Psalm 40, brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd en toen sprak ik, zie ik om. In het begin des boeks is van mij geschreven, zie ik om, om uw wil te doen, o God. En wat was die wil Gods dus? Zal ik hem nou maar een keer roepen? Dat hij zijn lichaam, uit vers 5, zou stellen tot een levend, heilig en God welbehagelijk offer. En toen zegt u natuurlijk, ja, maar dat staat over ons. Dan zeg ik, nee, het staat over de gemeente als zodanig en hij is daar de eerstgeborene van. Het hoofd en het voorbeeld. En daar gaat het dus over. Bovendien, waar was in het boek geschreven, zelfs in het begin des boeks geschreven, wat was er dan geschreven? Er was geschreven over iemand die de dood zou overwinnen, eeuwig leven en eeuwige verlossing tot stand zou brengen. En toen hij geboren werd in de wereld, bracht hij dat niet tot stand. Hij bracht het pas tot stand toen God hem uit de dood opwekte. En sindsdien is hij gesteld in die dienst aan God. En heeft hij zijn lichaam geofferd. Ik kom om uw wil te doen, o God. En nou wat anders. Nou zijn wij gewone zondaren. Wij komen in de evangelisatietent. En we horen het evangelie. En wij komen tot geloof. En wat zouden we vervolgens doen? Tegen de Heer zeggen. Zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Want daarvoor was men afgeweken, onbekwaam, onnuttig. Kortom, men tot geen goed in staat. En nu is men wedergeboren geworden, en wat dan? U weet wel, behouden, kom maar, wat nu? Wel, zei Petrus, het is ons genoeg dat we in de voorgaande tijd de heidenen wil volbracht hebben. Laten we nu de dagen die ons over zijn in het vlees Gods wil volbrengen. Hier ben ik om uw wil te doen. En de natuurlijke mens kan wel zeggen, hier ben ik om uw wil te doen, maar de mens staat toch domweg niet in staat. Houd gauw op. En dan verder. Vers 8. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, die naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Het wordt dus herhaald, die hele gedachtegang. En nu komt het commentaar. Namelijk, hij, God, neemt het eerste, de oude mens, de oude schepping, het oude verbond en dus ook het oud-testamentische priesterschap na de ordening van Aaron weg om het tweede en nieuwe schepping, een nieuw verbond en het priesterschap na de ordening van Melchizedek daarvoor in de plaats te stellen. En het is nader commentaar op de strekking van Hebreeën hoofdstuk 7. Verandering van priesterschap, verandering van verbond, verandering van wet of hoe het maar heten mag. En dus God neemt het eerste weg en stelt daar het tweede voor in de plaats. Dat gebeurde niet bij de geboorte van de Heer Jezus, maar bij zijn opstanding. Daar gaat hij weer. Ik kom om uw wil te doen, o God. Daarmee wordt het tweede, het nieuwe verbond en het tweede priesterschap, naar de ordening van Melchizedek, in werking gesteld. En dan vers 10, in welke wil, dat wil zeggen in die wil van God, die uitgevoerd zou worden door de Heer Jezus als hoge priester van het nieuwe verbond. Door die wil Gods zijn wij geheiligd. Waardoor? Door die wil van God die de Heer Jezus zou doen in zijn opstanding. Waardoor? Door de offerande des lichaams, want dat was de wil van God, dat hij zijn lichaam zou stellen tot leven, heilig, God, welbehagelijk offer. Door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschiet, laten we weer weg, hè? Eenmaal. Eigenlijk betekent het once and for all. Eens en voor altijd dus. Doordat de Heer Jezus zijn lichaam geofferd heeft, na zijn opstanding, zijn wij geheiligd, staat er. En nou ga ik maar even op het woord heiligen in, want dat betekent het ook alweer, ja, reinigen. Maar dat is niet compleet, het is reinigen tot een bepaald doel. Vandaar het synoniem is met afzonderen. Zondert mij af, de zonen van Aaron, dat zij mij het priesterambt bedienen en dat ik hun handen vullen. Heilig mij, de zonen van Aaron. En ze werden geheiligd tot het priesterambt. Voor het doel werden ze gewassen, gereinigd, maar daarna werden ze in het priesterambt aangesteld. Net zo goed als dat de offerdieren geslacht werden en van allerlei onreinheid, volgens de voorschriften, ontdaan werden. En wat er dan overbleef, dat was niet onrein en dat ging op het altaar. En zo geldt het voor dat lichaam van de Heer Jezus ook. Een letter op dat er staat, door de offerande des lichaams van Jezus, dat is de naam van de mens die uit de mensen genomen werd en aangesteld werd tot hoge priester, maar er staat nu ook bij het lichaam van Jezus Christus. Maar wat is het lichaam van Christus? Dat zijn wij. En nou is dus de overbodige vraag, hoezo zijn wij in die wil van God geheiligd? Wel, de wil van God was dat de Heer Jezus zijn lichaam zou stellen tot offer. Volgens de voorgaande verse, gij hebt mij het lichaam toebereid. Maar waar wij leden zijn van zijn lichaam, of nog korter, waar wij zijn lichaam zijn, zijn wij samen met Christus in één keer geheiligd en aangesteld tot priesters naar de ordening van Melchizedek. En dus gesteld in de dienst aan God. Daar gaat het over. Kunnen wij dat dan? Weer dien onder het nieuwe verbond. Ja, hij zorgt daarvoor, maar hij is ook ons hoofd. Want hij houdt ons bij de les. Kortom, wat hier geleerd wordt, is dat wij niet alleen met hem gestorven en begraven zijn, maar dat we ook met hem zijn opgewekt, vrede, offer enzovoort, maar ook met hem gezet zijn in de hemel, maar ook dat wij als nieuwe schepselen met hem God zouden dienen als priesters, als eerstelingen, als zonen, als koningen en priesters trouwens, onder datzelfde nieuwe verbond. Dat zit er gewoon aan vast. We zijn met hem gestorven, begraven, opgewekt, gezet in de hemel en aangesteld als priesters. En dus zeggen we aan het eind van de dag, hem die ons lief heeft en ons gewassen heeft door zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus Openbaring 1. Vers 6 of zo. Want daar gaat het over. En dan begrijpt hij ook waarom hij één offer bracht voor zichzelf en voor het volk. Niet apart, maar één. Eenvoudig omdat hij en wij samen één lichaam zijn, namelijk dat lichaam van Christus. Of anders zegt, wij zijn één volk waarvan hij het hoofd is. En met dat hij zichzelf offerde, offerde hij ons dus ook. En daarom worden wij opgeroepen om in navolging van Christus onze, Romeinen 12 vers 1, onze lichamen te stellen tot leven, heilig, God, welbehagelijk offer. Dat is het offer van Christus. Niet alleen voor ons, maar ook namens ons, dat wil zeggen samen met ons, wij zijn met hem geofferd. Of we dat nou leuk vinden of niet, kijk, daar ligt dus het probleem. Daar heb je de vaste spijs. Je wil de vergeving van zonde ontvangen, behouden worden, eeuwig leven ontvangen en waar je niet om gevraagd, dat is ook gebeurd. Je bent aangesteld tot priester. Hartelijk gefeliciteerd, je hebt een prijs gewonnen. Ja, want de eerste gegadigden, heet zoiets, die krijgen iets extra's. En dat is ook inderdaad zo. Daarom zijn wij een gemeente van eerstgeborenen. Maar daarvoor moet ik weer twee bladzijden omslaan, omdat het pas staat in Hebreeën 12. Maar goed, ik was nog even in hoofdstuk 10, vers 10. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal. En daarna staat er in vers 12, maar deze slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Dat wil zeggen, niet alleen hij, maar wij met hem en in hem. Dat is nou eenmaal. Zo, vers 14, want met één offerande heeft hij voor altijd een universeel allesomvattend in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Wij dus. En dat dat zo is, dat wisten we al in hoofdstuk 2, alleen toen waren we er nog niet op bedacht. Want er staat in hoofdstuk 2, vers 10, want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij, God dus, vele zonen tot heerlijkheid leidende, zonen moeten staan, vele zonen tot heerlijkheid leiden. Dat wil zeggen, God leidt vele zonen tot heerlijkheid. Kun je ook zeggen, God leidt velen tot zoonschap. Kan ook. Maar het was nodig dat God de overste leidsman hunner zaligheid, de archegos, opperhoofd, de voorste, doorleiden zou heiligen, want en hij, of in gewoon Nederlands, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. En dat het daarbij gaat over ons, die deel hebben gekregen aan de heiligheid van de Heer Jezus, die onze overste leidsman is. Ja, dat zal duidelijk zijn. Zo is het inderdaad. Maar als die heiliging wordt toegelicht in de brief, wordt het vervolgens in hoofdstuk 10 alsnog gezegd, namelijk, wij zijn geheiligd doordat de Heer Jezus zichzelf, zijn eigen leven en dus zijn lichaam geofferd heeft. Dat wil zeggen, gewijd heeft aan en gesteld heeft in de dienst van God. En God heeft hem daarin geaccepteerd en aangesteld, heeft dat bevestigd met eedzwering. Stond ook in het voorbijgaan hier in Hebreeën. En daar is dus onze positie, positie van koningen en priesters onder het nieuwe verbond, opdat we God zouden dienen. En daarna komt de vraag, moeten wij als gelovigen ook onze tienden betalen? Dan zeg ik, dat is een belachelijke vraag, die beantwoorden wij niet. Hoezo tienden? Wij zijn helemaal 100%ig zijn eigendom. Wij zouden heel ons lichaam en dus heel ons leven aan hem ter beschikking stellen. Er valt niks aan te doen, want de Heer als ons hoofd heeft dat gedaan. En of je nou leuk vindt of niet, op grond van onze geboorte zijn wij priesters. Op grond van onze wedergeboorte. Dus is het idee. Want hij offerde eenmaal zichzelf. Vers 14 van Hebreeën 10. Want met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En daarna komt er een toelichting uit een ander deel van het Oude Testament. Met de strekking van vers 16. Dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonde en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken, enzovoorts. En dan, als dat zo is, waar vergeving is van al die dingen, daar is geen offer meer voor de zonde. Daar volgt geen offer meer op. Er is ook niks meer te offeren, alles is geofferd. Daarnaast kun je natuurlijk nog wat schriftplaatsen lezen op een wat lager niveau. Zo van hoofdstuk 13, vers 15. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, omhoog offeren gewoon hoor, een lofoffer, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Betekent in de praktijk dat we zijn getuigen zouden zijn, of met de variant van de Colossensebrief, dat onze woorden altijd met zout zouden besprengd zijn. Zoals trouwens ook het spijsoffer, maar die leest u nog een keer door, hè, hoe dat zit, hè. Dat heet ook een offer, omdat we daar onze mond, onze lippen beschikbaar stellen aan hem. Bijvoorbeeld. Maar ook vers 16. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. En in beide gevallen, in vers 15 en vers 16, is heus niet sprake van een bloedig offer, laat staan van sterven of van doodgaan of iets dergelijks. Want dat is nou eenmaal niet de betekenis van offeren. Offeren is dat na de dood, dat wil zeggen nadat het zondige, het oude is weggedaan, het hele spul van wat er overblijft op het altaar terechtkomt, daar wordt het geofferd en sindsdien door God gebruikt. Maar daar op het altaar pas is het een offer en eerder niet. Naar Bijbelse maatstaven. Naar onze maatstaven wel. Ik persoonlijk, zeg ik aan het eind van de dag dan, ik persoonlijk zou er geen moeite mee hebben om het dienstwerk dat de Heer Jezus op aarde verrichtte, inclusief zijn lijden en dood aan het kruis, te beschouwen als een offer. Hij deed dat in de dienst van God en hij had ongetwijfeld zijn leven aan de dienst aan zijn hemelse Vader gewijd. Geen haar op mijn hoofd die daar iets aan zou afdoen. Maar de vraag is of de Bijbel dat een offer noemt. Of dat naar Bijbelse maatstaven een offer is. En mijn antwoord is nee. Offer is per definitie omhoog en zijn levensweg op aarde was per definitie omlaag. Een weg van vernedering. En daarna pas kon er geofferd worden. Het idee, het evangelische idee dat wij onze levens zouden geven aan de Heer Jezus, of hoe dat maar heten mag, ik doe er absoluut niet denigrerend over. Ik gebruik alleen termen die ik niet zelf uitgevonden heb. Maar het idee dat we onze levens aan de Heer zouden geven is wel waar, maar daarvoor moet je eerst tot geloof en dus tot wedergeboorte komen. En het is niet hetzelfde. Hoewel het wel bij elkaar hoort, maar het is niet hetzelfde. We zouden eerst tot geloof komen, waarna wij op grond van geloof nieuw leven van hem ontvangen. En dan zouden wij, maar het is als goed is dezelfde dag hoor, maar dan zouden wij onze levens, zoals we die dan hebben, aan de Heer geven, ter beschikking stellen. En wat we dan doen, is dat we ons melden als priesters, omdat we priester zijn, bij de hoge priester. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Want de hoge priester is het hoofd van de dienst aan God, zoals Christus het hoofd van de gemeente is en de herder het hoofd is van de kudde en hoe je dat maar hebben wil. Dat wil zeggen, wij melden ons bij onze hoge priester en dat is ook wat Hebreeën 4 en Hebreeën 10 zeggen. Laat ons met vrijmoedigheid tot hem naderen. Laten we, net als de hoge priester, achter hem aan het heiligdom binnengaan en ons beschikbaar stellen voor de dienst aan de Heer. En die dienst aan de Heer bestaat niet uit de prediking van het evangelie of zoiets slechts alleen maar bestaat daaruit dat al wat wij vervolgens doen, zouden wij doen als den Heere. Dat wil zeggen met volledige inzet, wat het ook is, we zouden het doen met volledige inzet en van de Heer daarvoor loon ontvangen, in het heden zelfs, maar zeker in de toekomst. En dat is waar het over gaat, zodat alles in ons leven door ons gedaan wordt in deze positie als priesters naar de ordening van Melchizedek. In elk geval is dat van toepassing op de Heer Jezus zelf. Al wat hij doet, doet hij, in ieder geval in onze bedeling, al wat hij doet, doet hij als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij zorgt voor de zijnen, ziet erop toe dat wij in staat zijn en in staat gehouden worden om God te dienen. Voor dat doel neemt hij ons het een en ander af en voor dat doel geeft hij ons ook inderdaad hulp. te bekwame tijd. Zo staat het er. Van ons wordt echter wel verwacht, en dat is maar één voorwaarde, dat wij dat willen en voor dat doel ons vertrouwen op hem stellen. Uiteraard. En daarna doet hij de rest. Niet wij. Hij leidt ons daarin en brengt ons waar we wezen moeten en zo verder. Dat is wat hij zou doen, maar het veronderstelt volstrekte overgave aan de Heer. We zeggen gewoon tot de Heer, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat is het dan. En wij brengen niet tienden of een deel van onze bezittingen of iets dergelijks. Wij stellen onszelf voor de volle 100% beschikbaar met alle consequenties van dien. Want dat is wat offeren is. Zo staat er ook niet van de Heer, maar dat moet ik nou niet meer aanhalen natuurlijk. Er staat niet van de Heer dat hij zijn dood stelde voor de schapen, zeg ik wel eens. Er staat, hij stelde zijn leven voor de schapen. En als vervolg daarop, dit was Johannes 10, staat er in de eerste Johannesbrief, dat wij als vervolg daarop en naar dat voorbeeld onze levens zouden stellen voor de broeders. Maar in geen van beide gevallen betekent het dat men zou sterven. In beide gevallen wil zeggen dat men zijn leven beschikbaar stelt aan. Dat wil zeggen aan de Heer en daarmee aan de gemeente die gebouwd zou worden enzovoort. Dat is waarvoor wij geroepen zijn. Dat is het werk van de Heer in onze dagen. En voor zover we daarin betrokken zijn, zouden wij dus in dat werk tot opbouwen van de gemeente betrokken zijn. En dat heet dat wij een offer brengen. En daarom noemt Paulus zijn eigen leven een offer. Ik word geofferd, zegt hij. Ja, inderdaad, zo hoort het ook. Maar zo hoort het voor een ieder van ons. Nadat wij gereinigd zijn, nadat wij met Christus gestorven zijn, deel hebben aan zijn dood. En soms ook nadat wij in de praktijk van het leven soms hardhandig verlost worden, althans tot op zekere hoogte en voor zover nodig, verlost worden van allerlei zaken met betrekking tot de oude mens. Ik zeg het niet zo vaak, maar ik denk dat een van de dingen die de Heer aan ons leven als gelovigen doet, is ons inderdaad daarvan verlossen. Dat wil zeggen, ons leren dat al die dingen van die oude mens, dat ze van geen betekenis zijn. Dat we er overheen moeten zien, dat we ze moeten leren negeren, hoe groot ze ook zijn en hoezeer ze ons ook in de weg staan. Wij moeten daar vanaf, want we moeten leren dat het oude niet telt. Dat is voor God dood en gestorven. Het enige wat voor God telt, is niet wat we verkeerd doen. Wat voor God telt, is dat wij onze levens aan hem ter beschikking stellen. Dat is offeren. Zijn er nog vragen? Zeg ik dan. Hij ontschoot me weer, broeder. Die van, ik zei er straks nog net even, die van, hij geeft ons dan hulp voor onze dienst aan de Heer. Want hij heeft ons geofferd met zichzelf mee, geeft ons hulp. En elke keer dat ik daar terecht kom bij het woord hulp, heb ik de naam van Eleazar in gedachten. En elke keer schiet ik er weer aan voorbij, was nu weer zo, dus ik zeg hem nu alsnog. Want Eleazar was de tweede hoge priester, de zoon van Aaron, zijn opvolger. Daarmee een heel bijzonder type van de Heer Jezus Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond, de opvolger om zo te zeggen. Maar zijn naam Eleazar betekent God is hulp. En elke keer als je in de Bijbel leest over hulp, zeker in het Nieuwe Testament, word je dus bepaald bij het werk van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Want de Heer Jezus is Melchizedek, maar hij is ook Eleazar. Of in het Grieks Lazarus. Juist. Ja, onze positie is die van 10 vers 15, waar het inderdaad staat, de Heilige Geest getuigt het ons ook. De verwijzing is trouwens naar Jeremia 31 vers 31. Hadden kunnen staan, Jeremia getuigt het ons ook, maar dat is van de Geest geïnspireerd. En die zegt, ik zal mijn wetten geven in hun hart, ik zal die inschrijven in hun verstanden, hun zonden, ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Dat is wat de Heer dus aan ons doet. Als je door hem onderwezen wil worden, dat kan. Je zegt tegen de Heer, heb ik aan Jacobus nagevraagd, want die zegt het weer anders. Die zegt, indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. En als je een gelovige bent, staat er, dan geeft hij je dat gegarandeerd. Hij zou zijn onderwijs in onze harten schrijven. Niet opleggen aan de buitenkant, maar inschrijven in onze harten. Zodat wat we voor hem doen, doen we niet zozeer omdat wij een zwart op witte opdracht hebben in de Bijbel van doe dit en doe dat. Maar veel meer omdat wij het vanzelfsprekend doen. Dat wil zeggen, vanuit wat in ons hart is, omdat hij het daar legt. En daar zouden wij dan ook vervolgens op vertrouwen. Dit is wat hij zou doen, dat is wat de herder doet, hij brengt ons bij het voedsel, bij de krazige weide enzovoorts. Ik zeg altijd, hij geeft ons al wat wij nodig hebben, meer is er niet, dat is wat hij ons geeft. En we zouden dat met alle vrijmoedigheid tot ons nemen, maar ook met alle vrijmoedigheid zou dat uitwerking hebben in onze levens. En dus in onze dienst aan hem, en dat is offeren. Dat kost je niet de kop, die was je al kwijt. Wij waren al dood door de misdaden en de zonde, maar het hele punt is dat we daarna van Gods wegen alsnog als offer worden aanvaard. Daar gaat het om. Ik heb geen tijd meer, anders zou ik nog zeggen. En dus hebben wij een altaar, Hebreeën 13, waarvan wij eten. En het is maar goed dat ik hem niet opzoek, want het is een heel ingewikkelde zin. Knap staaltje, Nederlands ook in de vertaling. Maar de korte versie luidt inderdaad, wij hebben een altaar waarvan wij eten. En dat betekent, wij dienen de Heer en daar leven wij van. Dat is wat hij ons geeft. En andersom, voor zover we de Heer niet dienen, geeft hij ons ook geen leven. In de praktijk. En dat is weer het aardige. Het gaat niet over dood. Het gaat niet over dat we van alles moeten opgeven of afleggen. Het gaat erom dat we iets zouden aandoen. En alsnog ons zouden stellen in de dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond. Nadat hij ons en omdat hij ons bekwaam gemaakt heeft en nog maakt en bekwaam houdt. En niet alleen nu, maar gij zijt priester in de eeuwigheid. Voor altijd namelijk, ook in de toekomst. Goed, wij zullen het daarbij laten. En de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag uw woord mochten openen en mochten bepaald worden. Enerzijds bij deze offerdiensten onder het oude verbond, maar anderzijds daardoor juist bij dat eenmalige offer dat gebracht is door onze heiland zelf, de Heer Jezus Christus. We zeggen u dank dat we mogen zien hoe al deze oudtestamentische offers spreken over dat eenmalige offer van Christus zelf, waardoor hij, maar ook waardoor wij geheiligd zijn geworden. En alsnog bekwaam zijn gemaakt om u te dienen en ook daadwerkelijk in die positie zijn aangesteld. We zeggen u dank voor het grote voorrecht dat u ons, die onnut waren en afgedwaald en dus zondig, dat u ons tot uzelf gebracht hebt en dat we in gemeenschap met u mogen wandelen, gewijd aan uw dienst en mogen leven in afhankelijkheid van u, die ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. We danken u dat u onze levens op dat hogere niveau hebt gebracht. En dat we mogen beseffen dat al wat wij zijn en doen een plaats heeft in relatie tot u. Dat we daarmee met u verbonden zijn en dat we door u ook beloond zullen worden voor onze arbeid. We zeggen u dank dan dat we ons daadwerkelijk verlost mogen weten van deze oude wereld en van de ijdelheid daarvan. En dat u ons levenzinnig, inhoudsvol gemaakt hebt en ons bekwaam gemaakt hebt om u te dienen. Wij zeggen u daarom dank dat we ons aan u mogen toevertrouwen, opdat uw werk aan ons voltooid mag worden en opdat we door u ook beloond zouden worden in de toekomst en niet alleen priesters zouden zijn, maar ook zouden delen in het koningschap en daarmee de heerlijkheid van onze heiland zelf. Wij danken u dat we mogen uitzien naar die geweldige toekomst waarin onze dienst niet zal ophouden, maar in tegendeel zelfs zal voltooid en vervuld worden, daarin zijn climax zal vinden. Als we eenmaal verlost en ontbonden van dit aardse lichaam voor eeuwig bij u zullen zijn en u zullen kunnen dienen zonder ook maar de minste beperking. Wij danken u dan dat we uw woord mochten openen en bidden u, wilt u dat woord in onze harten planten? Wilt u het aan ons bevestigen, opdat het de basis zou zijn van onze praktische levenswandel? Opdat het ons dichter zou brengen bij u, ook in onze beleving van alle dag. Wees u dan ons nabij, met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.